Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Rob Trip.
Ik werd even op het verkeerde been gezet met die nieuwskop vandaag. Leven in gevaar door faillissement. Ik had net wat gelezen namelijk over dat online reisbureau Travelbird dat om uitstel van betaling vroeg. Nee, die kop ging natuurlijk over het Slotervaartziekenhuis. Maar het zette me wel aan het denken. Dat reisbureau moeten we vanaf nu heel goed in de gaten houden. Of dat ook meteen de volgende dag al failliet wordt verklaard, of ze daar ook voor vrijdagmiddag om 3 uur meteen de hele boel ontruimd moeten hebben. Nou, ik denk van niet dus. Nee hoor, dat gebeurt alleen bij ziekenhuizen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, met ook bij ons de nasleep van die twee faillissementen in Amsterdam en Flevoland. Het ene ziekenhuis, bleek vandaag in Den Haag, krijgt mogelijk steun zelfs vanuit de politiek, financiële steun. Maar wat te doen met het Amsterdamse Slotervaart? Robert Mueller, de man die het FBI-onderzoek leidt naar Russische inmenging van de Amerikaanse verkiezingen, wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Is dat een doorzichtige poging van zijn tegenstanders of is er iets anders aan de hand? Schrijfster Carolijn Visser zag zo'n beetje alle uithoeken van de wereld en schreef daarover, maar kwam voor haar nieuwste boek terug in Zeeland. En Claudia de Breij straks over het nieuwe album van Barbara Streisand, dat ongekend politiek en ongekend anti-Trump is. Maar eerst het nieuws van vandaag.
Woensdag 31 oktober.
Ja, Lelystad lijkt dus met de schrik vrij te komen. Minister Bruins voor Medische Zorg wil er alles aan doen, zegt hij, om het Zuiderzeeziekenhuis te behouden.
Zorg in Lelystad moet blijven. Niet alleen de basiszorg, nogmaals gezegd, ook de spoedeisende hulp. Ook acute verloskunde. Voorzitter, dat lijkt mij oerbelangrijk.
Ja, Bruins is ook bereid om daarvoor de portemonnee te trekken als dat nodig is. Voor het Slotervaart is er een ander verhaal. Daarvoor lijkt weinig hoop, tot verdriet van veel patiënten.
Ik wil gewoon dat de Slotervaart blijft bestaan.
De artsen van het Slotervaartziekenhuis die borstkankerpatiënten behandelen zijn nog aan het werk en zien nog patiënten.
Ze komen ze allemaal huilen en ze komen allemaal met de vraag: waar gaan jullie naartoe? Want dan willen we mee.
Ja, dat geldt ook voor deze patiënt.
Waar jij naartoe gaat, ga ik mee. Ook al is het Heerenveen.
Want door de intensieve behandeling van borstkanker bouwen patiënten een band op met hun artsen.
Ik kom er binnen met al verdrieten, met alle paniek. En dan kom ik binnen en dan worden ontarmd, geknuffeld. En dan worden als mens, als iemand. En dan hebben een hele team voor jou.
Maar deze patiënt zal naar een ander ziekenhuis moeten. De artsen zijn vooral bezig om andere plekken voor die patiënten te regelen. En de droogte eist zijn tol, blijkt nu ook uit cijfers van het CBS. Akkerbouwers halen dit jaar veel minder uien, aardappels en suikerbieten van het land. En vooral de uien doen het slecht, zegt deze boer.
Nou, dat is natuurlijk dramatisch. Ik verwacht dat ik een vijfde van de opbrengst heb van normaal. Normaal is het 55 ton per hectare. En nu 10, 12.
En dat gaan we ook merken bij de groenteboer.
Het is voor ons ook moeilijk om aan de juiste maat te komen. We hebben het liefst een beetje grotere uien voor de consument natuurlijk.
En de boer van net heeft het geluk dat hij behalve uien ook aardappelen teelt. Hij haalt er weliswaar minder van het land, maar ze leveren wel meer op.
Vorig jaar waren deze rond april nul waard. Dit zijn de nieuwe, aanzienlijk kleiner, mooie aardappels. En deze zijn nu 30 cent waard.
Het lijkt erop dat gezinnen meer risico lopen om brand te krijgen in hun huis. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.
Dat betekent dat kinderen nog steeds toch met vuur spelen, letterlijk. Wat we ook zien, veel apparaten in huis met een accu. Ook dat kan een risico vormen als je die apparaten te lang aan de elektriciteit legt om op te laden.
Deze brandweerman zegt het daarom nog maar een keer: zorg voor rookmelders in het huis.
Als je s'nachts ligt te slapen, is je reukorgaan uitgeschakeld. Je ruikt s'nachts niks. Het enige wat het nou doet, is het gehoor. En daarom is het zo belangrijk dat je rookmelders hebt.
Ja, nog een tip, oefen af en toe met het gezin hoe je zo snel mogelijk het huis uitkomt.
Hup, 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 hup. Niet struikelen in de gang.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Ja, het nieuws morgen in de krant, alvast gelezen door Jeroen van Kan. Jeroen.
De opmars van de elektrische auto is natuurlijk goed nieuws voor het milieu, maar scheelt de schatkist de komende jaren honderden miljoenen euro's. Dat schrijft de Volkskrant. De krant liet de cijfers door een extern bureau doorrekenen en daaruit blijkt dat de overheid het slachtoffer wordt van de eigen maatregelen om het schone rijden te stimuleren.
En wie een elektrische auto koopt, hoeft geen aanschafbelasting en geen wegenbelasting te betalen. En bovendien betalen elektrische rijders ook geen brandstofaccijns. Nu zijn elektrische auto's nog vrij duur om te kopen, maar de verwachting is dat de komende jaren gaat veranderen.
Dit jaar loopt de fiscus nog maar 174 miljoen euro mis door de opmars van de elektrische auto. Maar dat bedrag zal dus flink oplopen. Nu rijdt nog maar 4% van de Nederlanders in een elektrische auto. Dus dat er meer worden, gaat de schade in de honderden miljoenen lopen.
En de familie Blokker, die van de winkelketen, past een omstreden techniek toe om de omvang van het vermogen af te schermen, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad.
Ja, door steeds weer een nieuw moederbedrijf boven hun imperium te hangen, voorkomen de Blokkers dat ze jaarverslagen hoeven te deponeren. Experts waarschuwen dat dat indruist tegen de regels voor het transparant ondernemen.
Volgens een emeritus hoogleraar ondernemingsrecht gaat het om een kwalijke zaak. Ieder bedrijf is verplicht om jaarlijks bedrijfscijfers te publiceren, onder meer om fraude tegen te gaan.
Is er sprake van Amsterdamse toestanden in Rotterdam? Die vraag stelt NRC Next zichzelf nadat in 2 weken tijd twee dodelijke schietpartijen plaatsvonden op straat. In Katendrecht werd een man van 32 neergeschoten en in Kralingen een man van 64.
De laatste jaren is er een stijging van het aantal liquidaties in Rotterdam, concludeert de krant. In de laatste 3 jaar zijn in de stad meer liquidaties gepleegd dan in de 7 jaar daarvoor.
Ja, maar Amsterdamse toestanden? Nee, die conclusie gaat toch net iets te ver. Tussen 2013 en 2017 vielen in Rotterdam bijna 20 doden bij liquidaties. In Amsterdam waren het er in diezelfde periode 2 keer zoveel.
Ook Trouw stelt zichzelf een vraag. En wel, mag een kerk de eredienst inzetten om uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers te voorkomen?
Ja, in de Haagse Betelkapel is al meer dan 120 uur een kerkdienst gaande om de uitzetting van een Armeens gezin te voorkomen dat al jaren in Nederland woont. Het gezin heeft 3 kinderen en heeft een beroep gedaan op het kinderpardon, maar dat is afgewezen.
En dus greep de kerk naar een ongebruikelijk middel, de estafettekerkdienst. Zolang er een dienst gaande is, mag de overheid het pand niet binnenvallen, zegt de wet. En dus heeft de kerk al meer dan 100 voorgangers ingezet om de kerkdienst dag en nacht te laten voortduren.
Ja, de conclusie van de krant is overigens ja. De kerk geeft gehoor aan het gebod tot naastenliefde. En als je als kerk geen naastenliefde meer mag geven, wat mag er dan nog wel?
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.
Creeping and the rain came rushing
under the roof of July.
None of us wanted to be the one that had to go and say goodbye.
It's a shame when you run for shelter.
When the pain comes crawling,
nobody wants to get out.
Nobody wants to be the one that's going to be left behind. Nobody wants to be the one that's going to walk out the door. It is not what we got together for. Keep living the life that we don't want to live in anymore. Your heart is a room where I came to live in, where I felt your fire.
Everybody wants to give love.
I really didn't want to be the one that had to go and say goodbye.
These are the words of a heart that's broken.
They are left unspoken.
Nobody wants to feel pain.
And nobody wants to be the one that's going to be left behind. And nobody wants to be the one that's going to walk out the door. It is not what we got together for.
Nobody wants to be the one that's gonna go and say goodbye. It is not what we got together for.
Keep living the lie that we don't want to live in anymore. We're living the lie. And I can't stop this feeling inside to let you go and say goodbye. And I can't stop this feeling inside to let you go. Say goodbye, and I can stop this feeling inside.
Nobody Wants to Be the One van Tangerine. Nou, u hoorde er gisteren al over hier in het oog. De kwestie van de failliete ziekenhuizen. Het Slotervaart in Amsterdam. De IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. En de kwestie kreeg vandaag in de Tweede Kamer een buitengewoon fel vervolg. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
Dag Rob, goedenavond.
Ja, weer stond daar die minister Bruins. Die tot voor kort denk ik weinig mensen nog kende. Maar dat is wel anders, hè, sinds de afgelopen dagen.
Ja, zeker. Ja.
Gisteren ging het om excuses. Hoe ging het vandaag eigenlijk?
Het ging niet goed met deze minister Rob. Hij lag stevig op de grill. De Kamer was van links tot rechts zeer kritisch. Ook D66, ook het CDA, ook de ChristenUnie, de coalitievrienden. De minister had moeite om de goede woorden te vinden. Hij was af en toe bijna emotioneel zelfs. Kijk, de minister heeft steeds gezegd dat het overplaatsen van de patiënten uit die failliete ziekenhuizen, dat het allemaal goed is gegaan, dat het zorgvuldig is gegaan. Maar de Kamer denkt daar eigenlijk unaniem heel anders over. Daar hebben ze voor de gang van zaken maar één woord. Het was een chaos. Luister maar naar Gert-Jan Segers.
Chaos voor patiënten, chaos voor medewerkers, maar ook een bestuurlijke chaos. Want het lijkt wel alsof niemand dit had zien aankomen. Het bestuur van de Raad van Ziekenhuizen niet, de Raad van Toezicht niet, de zorgverzekeraar niet en ook de minister niet. Na het sluiten van de afdeling verloskunde in Lelystad stond een zwangere vrouw met 10 centimeter ontsluiting voor de deur. Gelukkig was er nog een gynaecoloog aanwezig. Maar je moet er niet aan denken wat was gebeurd als die niet aanwezig was. Van een zorgvuldige afbouwfase waarover de minister in zijn brieven van vorige week rept, was in het geheel geen sprake.
Ja, voor de kinderloze luisteraar misschien nog even, Rob. Bij 10 centimeter ontsluiting, dan is de baby echt hard op weg naar de uitgang, zeg maar.
Dan is enige haast wel geboden, ja.
Ja, precies. En nou ja, de Kamer zegt dus het was een chaos en er zijn dan misschien geen patiënten op gangen geparkeerd, maar zorgvuldig was het allemaal niet.
Nee, wat is het grootste verwijt eigenlijk aan de minister?
Nou ja, het verwijt aan hem is eigenlijk helemaal niet dat die ziekenhuizen gewoon failliet zijn gegaan, want de overheid kan niet eindeloos zwakke ziekenhuizenfinanciering, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Wat de minister vooral verweten wordt, is een kille houding, dat hij geen regie heeft gevoerd. Hij stond erbij en hij keek ernaar en liet zich kennelijk verrassen door het tempo van de ondergang. En dat terwijl al jaren bekend is dat de ziekenhuizen er slecht voor staan, zegt bijvoorbeeld Corine Ellemeet van GroenLinks. En Bruins zegt dan op zijn beurt, ja, het kon niet anders. Er was geen personeel meer, want de uitzendbureaus worden niet meer betaald. Leveren dus geen mensen. Er waren geen medicijnen meer, want de leveranciers worden ook niet betaald en haalden dus hun eigendommen terug. En zo kun je volgens de minister geen ziekenhuis openhouden.
Ik zou dolgraag willen dat er een fatsoenlijke periode had gezeten in aanloop naar dat faillissement, opdat ik mijn regierol daar duidelijk had kunnen pakken. Opdat ik kon zorgen dat patiënten zorgvuldig werden overgedragen. Voorzitter, die tijd is me niet vergund en dat vind ik opnieuw heel erg. Hoe gek het ook klinkt, ik had heel graag voorbereidingstijd willen hebben.
Mevrouw Ellemeet.
De pijnlijke feiten zijn dat we al wisten dat het slecht ging in dat ziekenhuis. En heel slecht ging. Die signalen waren er al. En dan verwacht ik van de minister voor Medische Zorg dat hij met de andere direct betrokkenen om de tafel gaat zitten en nadenkt over oplossingen. En nadenkt over scenario's. En een van de zwartste scenario's is dat de onrust zou leiden tot een faillissement. Dat was een mogelijkheid geweest en ik had van deze minister verwacht dat hij zich daarop had voorbereid. Dan was hij niet zo overvallen geweest en dan hadden we deze chaos en deze verschrikkelijke situatie die nu speelt bij patiënten niet gehad.
De minister.
Voorzitter, die ernst van de situatie is bij mij gebleken op het moment van de surseance. Nogmaals gezegd, in de richting van mevrouw Ellemeet en u allen. Ik had dolgraag meer ruimte gehad opdat ik goede zorg op zekerheid aan iedereen zou kunnen blijven leven.
Ja, de minister zegt, er was dus gewoon eigenlijk te weinig tijd tussen de surseance op dinsdag en het faillissement op donderdag om zich er als minister goed mee te kunnen bemoeien.
Zeg, en dan Wilma, dan komt er tijdens dat debat een bericht over een patiënt die van het Slotervaart naar een ander ziekenhuis was vervoerd en die groot risico had gelopen. Wat gebeurde daar?
Ja, Kamerleden kregen een bericht binnen van de krant Het Parool dat een van de patiënten die werd overgeplaatst in een levensbedreigende situatie was terechtgekomen. Het ging om een patiënt die in een chemokuur zat. Nou, dat bericht zorgde voor een heleboel gedoe in de Kamer. En dat gedoe was eigenlijk wel exemplarisch voor hoe dat debat nou ging. De minister wist niet precies hoe het zat. Die moest het laten uitzoeken. Ze kregen niemand te pakken daar. Het debat werd geschorst. De oppositie op hoge poten bij de interruptiemicrofoon. En de minister kwam daarna de Kamer vertellen dat hij hoogstpersoonlijk, hoe bijzonder wil je het hebben, hij had hoogstpersoonlijk de dokter gebeld. en had van hem gehoord dat er geen levensbedreigende situatie was geweest. Nou, Fleur Agema van de PVV die geloofde er helemaal niks van.
Ik schrik er heel erg van, voorzitter. Het bevestigt voor mij ook een beeld wat je eigenlijk al een aantal dagen ziet van deze minister, die toch moeilijk voor elkaar weet te krijgen om toch heel dicht bij die patiënten te komen. En ik zou de minister willen vragen om ermee op te houden, om zaken te bagatelliseren die zo ernstig zijn. Het kan toch niet zo zijn dat wat behandelend arts, als hij spreekt van een levensbedreigende situatie, dat de minister dan zegt, ja, het valt wel mee.
Voorzitter, ja? Ik zou heel graag hierop willen antwoorden.
Graag.
Ik wil namelijk helemaal niks bagatelliseren. Ik vind het ontzettend erg als door de overdracht patiënten in een levensgevaarlijke situatie komen te verkeren. En aangezien het mij niet is gelukt in de eerste pauze om de bestuurder of de curator aan de lijn te krijgen, heb ik daar het afgelopen half uur aan gewerkt. En het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van de ontvangende doktoren. En die zeggen dat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie. Ik bagatelliseer helemaal niks. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen verplaatst moesten worden.
Ik verzin hier niets. Ik citeer letterlijk, behandelend arts spreekt van een levensbedreigende situatie. Ik heb dat niet verzonnen. En de minister zegt hier, is niet zo.
Opnieuw, u heeft mij gevraagd, zoek het uit, tijdens het debat. En dat is wat ik heb gedaan. Dus ik zit hier niet te fantaseren. Ik zit hier geen bagatel te plegen. Ik ben hier bezig om precies te vertellen hoe het zit. Omdat het gaat over kwetsbare patiënten.
Ja, dat was de minister die dus moeite had om de Kamer te overtuigen van zijn visie. Uiteindelijk blijkt die patiënt in een verkeerd ziekenhuis terechtgekomen te zijn, maar is daar wel goed gehandeld.
Ja. Zeg, als je dit overziet nou, Wilma, hoe is deze minister eruit gekomen aan het einde van de dag?
Ja, je kan alleen maar de conclusie trekken dat het niet goed is gegaan. De minister heeft erg zijn best gedaan om dat beeld te corrigeren dat vorige week ontstond, toen hij het had over een stapel stenen en daarmee eigenlijk volgens de Kamer geen recht deed aan de betrokkenheid van patiënten bij de ziekenhuizen. Maar dat corrigeren is niet erg gelukt. En zo te horen aan het eind van het debat begreep minister Bruins dat zelf ook wel.
Een debat als vandaag, dat gaat mij niet in de koude kleren zitten. Ik wil bewijzen dat goede zorg voor elke Nederlander van groot belang is. En als er precaire situaties ontstaan bij ziekenhuizen, zoals wij vandaag bespraken, dat ik daar dan alert op kan reageren. Ik vond het een stoer debat en ik heb behoorlijk wat huiswerk gekregen.
Ja, hij heeft behoorlijk wat huiswerk gekregen. Tijdens het debat werd trouwens door de PVV een motie van wantrouwen ingediend tegen Bruins. Die werd door 5 andere oppositiepartijen gesteund, maar kreeg geen meerderheid. Bruins kan dus blijven, maar hij moet wel de Lelystad zien te redden, Rob.
Okay. Wilma, dankjewel. Ja, meegeluisterd heeft Roos Blom, vicevoorzitter van de ondernemersraad van het Slotervaartziekenhuis, net binnengekomen, omdat u vanavond in Amsterdam was bij een commissievergadering, hè, van de gemeenteraad.
Ja, gemeente Amsterdam.
Zeker. Gaan we het straks over hebben. U heeft meegeluisterd naar dit verslag. Ook gehoord wat de minister zegt. Wat is uw algehele indruk? Hoe luistert u hiernaar?
Ik schrik er ook een beetje van dat de minister zo reageert. En kennelijk, het lijkt wel of hij niet capabel is om de regie te nemen.
Zullen we eens een paar punten eruit pikken? Ja. Hij zegt bijvoorbeeld over die snelheid, wat natuurlijk heel veel mensen in Nederland heeft verbaasd, dat het zo snel moest gaan. Ja. Hij zegt, ja, dat kwam toch eigenlijk dat zo snel ook ontruimd moest worden, dat ziekenhuis. Omdat heel veel medewerkers daar weggingen.
Ja, dat is dus niet waar. Dus dan heeft hij zich verkeerd laten informeren. En dat is ook een mantra die lijkt wel iedereen elkaar nazegt. Want dat is niet waar. Er wordt gezegd, er was 50% ZZP'er binnen het ziekenhuis. En daardoor, maar wat er gebeurt, er was 10% ZZP'er. Maar je moet de oorzaken en de gevolgen niet door elkaar halen. Er was personeel. Die werkte keihard, ook al was er soms te weinig personeel. Vervolgens is de geldkraan dichtgedraaid. Ja, toen hebben ZZP'ers gezegd, die soms al weken niet betaald waren, ja, dan gaan wij nu weg, dat is heel begrijpelijk. Maar de rest van het personeel stond er nog gewoon, tot op de dag vandaag.
Dus om die reden had die snelheid helemaal niet gehoeven?
Wat mij betreft niet. Misschien wel wat betreft de specialistische afdelingen, de intensive care en de eerste hulp, maar de andere afdelingen niet.
Nee. Zeg, en dat andere punt van die patiënt die in levensgevaar zou zijn geweest, hè, daarvan zegt hij, ja, ik heb zelf die dokter nog gebeld en die zegt, het was niet zo.
Ja, ik ben er niet bij geweest bij dat gesprek, maar ik denk als een dokter iets meldt, bij de IGJ, dat hij dat niet zomaar doet. Dat is de inspectie van de gezondheidszorg. Ja. Het is waarschijnlijk, ja, ik kan alleen maar gissen, het is waarschijnlijk gegaan om een risicosituatie.
Ik citeer het Parool, want die schrijven er vanavond ook over. Die zegt, komt diezelfde dokter nog een keer aan het woord, hè? Hans Marten Otten. Ja. Die zegt, ja, dat minister Bruins in een Kamerdebat zegt dat er geen patiënten in levensgevaar zijn geweest, noemt Otten pure politiek. Dus dat suggereert alsof hij eigenlijk de minister iets heel anders heeft.
Ja, dus hij is wel aan het bagatelliseren. Want dat doet Hans-Martin Otten niet zomaar. En het wil niet zeggen dat die patiënt bijna dood was. Maar het wil zeggen dat als een patiënt in een verkeerd ziekenhuis komt, er niet genoeg, geen goede informatie is. Stel dat een patiënt, het ging om een oncologiepatiënt. Stel dat de patiënt een verkeerde chemokuur krijgt. Dan kan hij van in shock raken. Dan kan het hele ernstige gevolgen hebben. Ja. Dus het is een situatie geweest waar kans was Op letsel of op overlijden, kennelijk. Ja, dat doet hij niet zomaar.
Zeg, hoeveel dossiers van patiënten zijn er eigenlijk nog van mensen die allemaal een behandeling hebben of nog moeten krijgen?
Ja, wat ik heb begrepen, moeten er 90.000 dossiers worden overgedragen.
Aan andere ziekenhuizen in Amsterdam?
Ja, en niet voor al die patiënten is plek. Dat wordt wel gezegd, maar dat is niet zo. Dat is er nog niet. Heel veel artsen moeten tegen hun patiënt zeggen, en ook doktersassistenten, wij weten niet waar u naartoe moet. Ik sprak vanavond nog een patiënt in de gemeenteraad. Die ook zei, ja, ik wil mijn dokter volgen naar een ziekenhuis waar ik naartoe ga. Maar ik heb geen idee. Mijn afspraak is afgezegd. Want ik moet een behandeling krijgen, maar die wordt niet meer gedaan. Dus ik weet niet waar ik aan toe ben. En deze patiënt heeft ook heel emotioneel gesproken in de gemeenteraad. Echt, die roerde iedereen tot tranen.
Ja, want hoe was het daar verder? Ik zei net, u komt daar van net vandaan. Hè? Ja. Dat was eigenlijk om de gemeenteraadsleden te voeden met informatie over wat er binnen het ziekenhuis gebeurt.
Ja, er is, je kunt inspreken als burger. Dus een stuk of 8 mensen van ons ziekenhuis, ook patiënten, hebben ingesproken. Helaas was dat maar 2 minuten, omdat er zoveel waren. Dus je moet heel hard snel praten. Maar wij hebben allemaal op onze eigen manier de situatie toegelicht. Een arts, ik, patiënt, doktersassistenten. En vervolgens hebben een aantal raadsleden hun vragen gesteld aan de wethouder van gezondheid, Marjolein Moorman.
Ja, en als je dat bij elkaar optelt, zeg ik alleen al als buitenstaander, dan wekt dat de indruk van chaotische toestanden in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis?
Ja.
Ja, nou ja, chaotisch. Het is meer dat niemand precies weet wat er nu gaat gebeuren. Een doktersassistente zei vanavond, ja, het verandert soms van uur tot uur. Soms moeten we een dossier meegeven. Het volgende uur horen we weer dat we het dossier niet mee mogen geven.
Dat zou ik chaotisch noemen.
Ja, nou, ja.
Toch?
Ja, nou ja, Marcel Soesan, de internist, die zei op zich is het, oh nee, die zei het is in het ziekenhuis veilig. Wij zorgen goed voor onze patiënten. En dat is ook echt zo, want er is genoeg personeel wat dat doet, hè, op de polyklinieken, want de afdelingen zijn dicht. Maar buiten het ziekenhuis is er chaos.
Ja. Nou is dit natuurlijk één kant van het verhaal. De andere kant is dat de grote ziektekostenverzekeraar die daar de financiële kraan open had staan, maar hem dichtdraaide. Die had blijkbaar zo genoeg van dit ziekenhuis dat ze daar dachten van het is wel welletjes zo. En dan kom je op achterstallig onderhoud, schimmige leningen, wanbeheer, dat er altijd al iets mis was met dat ziekenhuis. En dat het gewoon genoeg was.
Ja, maar dat er altijd al iets mis was met het ziekenhuis, dan je kunt ook in oplossingen denken, want de zorg was niet mis. Er wordt hele goede zorg gegeven. Er werken mensen die keihard werken. Het is een heel bijzonder ziekenhuis. Mensen zijn heel erg betrokken. Het is ook ooit uit idealisme door de CPN opgericht. Dus daar was niets mis mee. Er zijn specialistische afdelingen. Er worden allerlei initiatieven gedaan. Er wordt onderzoek gedaan dat de hele wereld overgaat. Dus met de zorg was niets mis. En als er dan kennelijk geen goed beleid gevoerd wordt, ja, daar kan je ook nog over twisten. Want als jij als ziekenhuis stelselmatig in onderhandelingen minder geld krijgt dan ziekenhuizen 100 kilometer verderop, dat kan soms €20.000 schelen per behandeling. Ja, dan val je op een gegeven moment wel om.
Ja, en wat ze vandaag in Den Haag ook zeiden was natuurlijk van, want u hoorde dat ook net in het verslag, hè? Flevoland, daar willen ze wat voor doen.
Ja.
Ja, Amsterdam, daar zijn ziekenhuizen genoeg. Daar kunnen ze wel af met 1 ziekenhuis minder.
Ten eerste is dit een ziekenhuis wat in de wijk staat. Daar komt ook een specifieke populatie. We hebben veel oudere mensen. We hebben een hele speciale geriatrieafdeling die uniek is voor Nederland. En er is geen overcapaciteit. Ik sprak gisteravond nog een vriendin die longarts is in het Rode Kruis ziekenhuis. Die zei, ja, afgelopen winter heb ik moeten leuren met patiënten. Ik moest tot aan Utrecht, dat zei de internist vanavond ook. Er is geen overcapaciteiten gaan regelmatig de eerste hulpen dicht. Omdat er niet voldoende bedden zijn. Er zijn nog steeds wachtlijsten. Ga maar eens een afspraak maken bij een internist of een cardioloog in het AMC of in een ander ziekenhuis.
Nee. Zeg, als het nou uit Den Haag niet komt, hè, hulp, ja. Waar zou het wel vandaan moeten komen nog?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, misschien wel uit een hele onverwachte hoek. Ik weet het niet. Er schijnen partijen te zijn die een bod willen gaan doen.
U maar... heeft nog hoop.
Nou ja, sinds wij dit begin van deze week hoorden, hadden we wel weer een sprankje hoop. Ja, want voor iedereen was vreselijk verslagen. En toen werd er ook gezegd, oh, misschien toch. Maar ja, het wordt heel moeilijk, denk ik. Omdat er nu al zo, juist doordat het zo snel gebeurd is. Ja. Ja, als het langer geduurd had, dan... Maar we houden nog wel hoop.
Oké, ik wens een goede reis terug naar Amsterdam.
Dank u wel.
Roos Blom, de vicevoorzitter van de ondernemersraad van Slotervaart. Dank u wel.
I got a ticket to the Fast City, where the bells don't really ring. Getting off the plane, the cold air rushes like bullets through my brains. And I'm divided between penguins and cats, but it's not about
opname uit het Oogarchief. Zij was hier een tijd geleden, in 2009. Katie Melua en Belfast. Ja, heeft Amerika opnieuw een MeToo-schandaal... of is er iets heel anders aan de hand? Het gaat om Robert Mueller, degene die het FBI-onderzoek leidt... naar Russische inmenging van de Amerikaanse verkiezingen. Potentieel gevaarlijk voor het presidentschap van Donald Trump... Meerdere vrouwen zouden Mueller nu beschuldigen van seksueel misbruik. En morgen gaat een van die vrouwen publiekelijk haar verhaal doen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond.
Goedenavond.
Wat voor beschuldigingen hebben we het eigenlijk over?
De beschuldiging van morgen specifiek zou Mueller zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting. En Mueller zou een lange geschiedenis hebben... van aanrandingen. Althans, dat is de beschuldigingen. Meer weten we ook niet, want heel veel details hebben we nog niet gezien... over deze beschuldigingen.
Nee, de advocaat van die vrouw die morgen dat zou gaan vertellen... in het openbaar en verklaring gaat afleggen, is Jack Bergman. Dat kunnen we even laten horen.
Robert Mueller has done bad things to a number of women. The first of whom is coming out this Thursday, high noon. She will unveil a very bad sexual assault... And more to come. We've interviewed many. The investigation is ongoing. This isn't something I take any delight in. It's something I wish I didn't have to do. But my viewers and the American people need the truth.
Ja. Arjen, wie is deze Jack Bergman?
Bergman is een Republikeinse lobbyist. Ook een radiopresentator. Staat bekend als fel anti-Mueller. En fanatieke Trump-aanhanger. En die staat ook bekend over zijn verspreiding van verschillende complottheorieën. Nou, hierdoor alleen al ging er bij ons een lichtje branden. En deze beschuldigingen lijken dan ook eerder op een klucht... dan een echte, serieuze beschuldiging aan het adres van Mueller. Want toen dit bekend werd, kwamen twee vrouwen naar voren... die zeiden dat ze door... Een van hen was door Bergman of een medewerker van Bergman benaderd. En die had gevraagd aan haar om in ruil voor $20,000... valselijke beschuldigingen te verspreiden over Mueller. Een tweede vrouw is ook naar voren getreden... en die zou benaderd zijn door een beveiligingsfirma. En ook haar was $20,000 in het verschiet aangeboden om Mueller te beschuldigen. Zij is meteen naar het team van Mueller gestapt. En Mueller heeft vervolgens de FBI ingeschakeld om deze beschuldigingen te onderzoeken. Nu stinkt er wel meer aan deze zaak, want die beveiligingsfirma, die bestaat nog maar net, enkele weken, zou verbonden zijn aan een handlanger van Bergman, Jacob Wall. Wall is benaderd, zegt dat hij niets met deze firma te maken heeft, maar de website van deze firma staat op naam van deze Wall. Het telefoonnummer van de firma is de moeder van deze Wall. En op de website staan ook een aantal profielfoto's van medewerkers. Nou, die profielfoto's blijken gestolen te zijn. Dat zijn foto's van modellen of die zijn uit beelddatabanken gehaald. Ja, en dit begint dan steeds meer te lijken op een slecht uitgevoerde truc om bedoeld om Mueller zwart te maken.
Ja, nou, dat is een soort project Mueller pootje lichten eigenlijk.
Ja, daar komt het wel op neer. Want dit bedrijf, zo is inmiddels duidelijk. En Bergman heeft ook gezegd dat hij dit bedrijf in de hand in dienst had genomen om dit alles te onderzoeken. Maar dit bedrijf blijkt gewoon nep te zijn. En met de geschiedenis van deze twee mannen, Bergman en ook Jacob Wall, beide staan bekend voor het verspreiden van complottheorieën over democraten vooral. Ja, daardoor wordt dit verhaal steeds ongeloofwaardiger.
Ja, maar nou gebeurde natuurlijk, hoef ik jou niet te vertellen, wel meer gekke dingen in Amerika tegenwoordig.
Ja.
Hoe groot is nou de kans dat die Mueller toch beschadigd raakt door dit soort verhalen?
Ik denk dat die kans vrij klein is, want dit nieuws werd bekend door de tegenactie van Mueller. Bijna niemand had hier nog van gehoord. Pas met het nieuws dat Mueller de FBI had ingeschakeld om deze klachten van vrouwen te onderzoeken. En al vrij snel werd duidelijk dat dat er veel niet in de haak is rond deze zaak. Denk ik dat het wel mee zal vallen van Mueller. Natuurlijk, we gaan allemaal kijken wat er morgen gaat gebeuren op die persconferentie, wat de vrouw te zeggen heeft. Maar wat opvallend was, documenten van deze vrouw die werden dinsdag al gepubliceerd door een extreemrechtse website die ook fel anti-Mueller is. Na een paar uur werden die documenten van de website weer gehaald, omdat er dus het een en ander niet blijkt te kloppen. En het gevaar voor deze twee mannen is, zowel Bergman als Wall, zouden zelf vervolgd kunnen worden, hè, voor het verspreiden van valselijke beschuldigingen, voor samenzwering, voor smaad. Dus ja, dit kan een staartje vooral nog voor hen krijgen.
Oké, we gaan het volgen morgen, ook via jou. Arjen, dankjewel.
Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. See the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. How do you see?
How do you sleep?
Ja, dat was Don't Lie to Me van Barbara Streisand. Of Streisand, moet ik
Streisand. Sorry. It's sand, like with an S, like sand on the beach, zegt zij dan.
Onmiskenbaar, Claudia de Breij, goedenavond. Groot fan, verklaard fan van Streisand. Don't Lie to Me is niet zomaar een liedje. In Amerika hebben ze het er allemaal over. Ja, als je het hoort, zou je zeggen, het gaat over een ex of zo. Iemand met wie ze het helemaal gehad heeft. Over, waar gaat het liedje eigenlijk over?
Het is echt een ouderwetse protestsong. Het is het zwaar anti-Trump. Haar album komt deze week uit en het heet ook Walls. Dus overduidelijk tegen dat Build the Wall mantra van Donald Trump. En zij heeft een hele brede fanbase. Natuurlijk ook heel veel Republikeinse kakkers die dat leuk vinden. Maar die horen haar liever zingen dan spreken. Dus ze is een heel politiek album heeft ze gemaakt.
Ja, maar dit liedje ging dus over Trump. Terwijl je hoort zijn naam niet.
Nee, maar als je de video ziet, ze heeft op YouTube een video erbij. En dan die vond ik zelfs heftig.
Ja, al die teksten, hè? Je ziet zijn gezicht.
En, ja. Ja. Ja, en,
nou, er zijn er twee, want ik zag eerst die ene en dan zie je eigenlijk alleen maar haar.
Ja.
En hoor je dit nummer, denk ik, oké. Maar als je die andere clip ziet... Dan
is dat een pamflet, hè?
Ja, ja. Politiek pamflet. Ja. Zeg, en jij zegt van, want dat kan niet anders natuurlijk, met zo'n grote ster in Amerika, ook al is ze verklaard democrat, leven lang al, die heeft ook republikeinse aanhangers, fans natuurlijk.
Ja, ik heb er een keer bij gezeten in New York bij een concert van haar.
Ja.
Toen had ze het over destijds nog George W. Bush. En daar maakt ze een paar van die natuurlijk geschreven grapjes, weet je wel. Maar dat timed ze dan wel alsof ze het ter plekke verzint. En toen ging iemand vanaf de tribune zitten hackelen. Die ging er doorheen, een republikein. Die had zoiets van shut up and sing. En toen werd zij zo kwaad. Dat de volgende dag toen ik met mijn Streisand t-shirt door New York liep, mensen aan mij vroegen, did she really say the F-word? Ja, she did.
Jij hebt dat stukje meegenomen, dat kunnen horen. Laat ze horen, Tim.
Shut the fuck up.
Je hoort mij heel hard juichen.
Ja, zo
naast
ging
de rest het van het stadion. Shut the fuck up. Ja, maar als je idool dat doet, ja.
Ja. Zeg maar, verklaard democraat dus ook. Hè? Want ik heb wat interviews ook vandaag nog met haar gelezen, ook naar aanleiding van het album.
Mm-hmm.
Ja, ze behoort wel heel erg tot de vriendenkring van Hillary Clinton.
Oh man,
natuurlijk.
Ze zit daar helemaal in. Ik bedoel, daar is ook van alles op aan te merken.
Ja, ik wou net zeggen, want dat is helemaal alsof Clinton niks fout heeft gedaan.
Nee,
en,
dat is echt
Trump zomaar is opgekomen.
Een klik. En... Ja, nee. Het is ook, zij is natuurlijk even goed establishment.
Ja.
Maar wat ik wel weer bijzonder vind, zij heeft onlangs een statement uitgebracht over dat zij vindt dat een kunstenaar het verplicht is zijn populariteit juist bij een breed publiek te benutten om ook dingen te zeggen die bij een deel van het publiek niet goed zullen vallen. Omdat ze, weet je wel, zij stelt dat dan als ik hou daar niet mee op tot mannen en vrouwen gelijk zijn, tot homo's niet gediscrimineerd worden, tot huidskleur niet meer uitmaakt. Dus tot die tijd erger je maar aan me, maar ik hou daar niet mee op.
Dat en heeft zij dat eigenlijk in het verleden ook gedaan? Want als je nou denkt aan echt politieke songwriters, dan heb ik eigenlijk helemaal haar naam niet op mijn netvlies zitten.
Nou, ze heeft wel dingen uitgevoerd van Randy Newman of Chai Coltrane of Joni Mitchell. Maar het was meer eigenlijk dat zij dan bijvoorbeeld Happy Days Are Here Again zong. Met daarvoor een heel verhaal over hoeveel beter de wereld er wel niet uit zou zien als we die en die democratische presidentskandidaat zouden kiezen. Weet je wel, het is niet zo fel als ze er nu in gaat. Maar goed, ze is nu 76. Ze denkt waarschijnlijk ook, wat kan mij het nog schelen?
Niks meer te verliezen.
Ja, en ik denk ook wel dat ze... Weet je, ze was nu ook heel erg heftig op Twitter bezig over die aanslag op die synagoge, weet je wel. Ze is natuurlijk een Joodse vrouw verklaard... zwaar boos over antisemitisme. Dus ik denk dat ze dit echt als een noodmoment ziet.
Wat denk jij dat Trump gaat doen? Want als jij Twitter noemt... En dat je denkt aan de president, ja, ik weet het niet.
Oh, die gaat ongetwijfeld reageren op dat album.
Hmm.
Want hij zwijgt, dus wat dat betreft, ja, niet te volgen. Dat
album zelf, dat moet nog uitkomen.
Dat komt deze week uit, ja.
De rest van die, jij hebt al meer gehoord dan wat
zijn,
wij kunnen
zijn
horen.
Er zijn drie tracks uit, ja.
En zeggen ze eerlijk op weg hier naartoe? Wat dacht je toen je daar naar luisterde?
Nou, ik luisterde Lady Liberty, wat ik inhoudelijk dan heel mooi vind. Hè, over dat het vrijheidsbeeld met haar toorts dan toch weer de wereld zou moeten verlichten. Alleen wat mij betreft had Barbara qua Naar mijn smaak had ze in 1994 wel mogen stoppen. Want daarna is...
Zegt de verklaarde fan.
Ja, ja. Nou ja, juist omdat ik zo van haar hou, ja. Denk ik. Je hoeft niet en in de kerstboom ballen en een piek en slingers en engelenhaar te doen. Zing maar gewoon met een piano.
Wil jij voor ons zingen?
Ja.
Ja, samen met Clemens Blakje, die mee is gekomen. Helemaal aan de andere kant. Is een enorme studio hier, dus jij loopt vast daar naartoe. Liedje uit jouw programma. Hoe heet het? Roep ons dat nog even toe.
Nu.
En dat ga jij nu voor ons zingen. Claudia Dubay en Clemens Blakjere. Speciaal voor ons hier in het oog.
Later wordt het beter. Geloof me, schat. Later wordt het beter als we dit hebben gehad. Later wordt het beter, beter wordt het later. Later als we dit hebben gehad. Als ik terugkijk naar toen, zie ik de kinderen spelen op het plein. Uit school en in de zon. Hier een klap en daar een zoen. Als ik terugkijk, lijkt het allemaal heel fijn. Toen grote mensen zeiden, geniet er maar van, kind. Je hebt je hele leven voor de boeg. Later krijg je zorgen en ik dacht nog meer. Ik maak me nu al zorgen genoeg. Later wordt het beter. Geloof me, schat. Later wordt het beter als we dit hebben gehad. Later wordt het beter. Beter wordt het later. Later als we dit hebben gehad. Als ik terugkom naar toen, zou ik nu wel buiten bij ze zijn. Spelen in de zon en niet zo moeilijk doen. Niet tobben binnen achter het gordijn. Nu ik groot ben, zou ik zeggen tot dat ene kind. Dat maar liever veilig binnen zit. Wees niet bang, daarbuiten zijn er meer als jij. Het wordt later zoveel beter dan dit. Oeh, 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 oeh. Later. Beter wordt het later. Later als we dit hebben gehad. Jij denkt dat dit het is. Je wereld is zo klein. Jij kan nog niet weten dat er buiten anderen zijn. Die jouw grappen snappen. Die ook anders zijn. Hetzelfde anders, 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 anders. Net als jij. Anders. Net als jij. Anders.
Ah, Claudia de Brij. Mooi. Clemens Blakjere op gitaar. Dank jullie wel. Nu. En zo heet ook je nieuwe album, hè? Nu. Goed, Carolijn Visser is hier binnengekomen. Goedenavond. Schrijfster van reisverhalen. Zag zo'n beetje alle uithoeken van de wereld, zei ik aan het begin van het programma. Heeft heel veel reisboeken geschreven, reisverslagen, reportages. En voor het laatste boek hoefde ze niet ver, want op verzoek ging ze in Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen praten met veelal dementerende mensen over geluk. En al snel besloot ze dat het boek ook over haar eigen jeugd in Zeeland moest gaan. Ja, wanneer had u dat door eigenlijk?
Dat ik dat zou gaan combineren.
Nou ja, dat het over Zeeland ook echt zou gaan daardoor.
Ik was al een tijd lang op zoek naar een invalshoek om iets over Zeeland te schrijven.
Dat was u wel van plan?
Ja, omdat ik daar opgegroeid ben. En dat begon. Ik begon behoefte te hebben om terug te kijken. En om met frisse ogen te kijken naar het land waar ik was opgegroeid.
Ja, en dat heeft u dan gedaan door te praten met dementerende ouderen. Dat is bijzonder.
Ja, ik kreeg het verzoek om dat te doen. Om in een aantal van die verpleeghuizen te gaan logeren voor geruime tijd.
Dat heeft u gedaan.
En dat heb ik gedaan. Ja. En al pratende met die mensen over vroeger kwamen ook allerlei herinneringen bij mij boven aan mijn jeugd daar.
Ja, want u bent daar opgegroeid. Geboren en getogen.
Nou, net niet geboren, maar als eenjarige daar komen wonen. En tot en met de middelbare school heb ik daar gewoond.
Ja, en daar vrij abrupt, begrijp ik, weggegaan.
Ja, dat klopt. De laatste 2 jaar zat ik in Berg op Zoom op school. Ik kreeg een conflict op school. En dat was ook iets wat ik terugkwam, omdat ik allerlei mensen ontmoette die ik kende van vroeger. En die begonnen daarover. En 45 jaar later bleek dat dus nog steeds een issue.
Ja, want had u op die manier, want dan kan ik me dat voorstellen, dan ga je studeren, want u bent graag studeren in Amsterdam, dan laat je dat Zeeland achter je en dan denk je, daar hoef ik ook helemaal niks meer mee te maken te hebben.
Ja, compleet vooruit en de wereld in. En ik was ook nooit iemand die veel terugkeek. Dus ik heb daar verder ook nooit zoveel gedachten aan besteed.
Nee. En hoe was dat dan om terug te komen in Zeeland? En om via die mensen ook die verhalen te horen? Voor een deel van vroeger en dat bracht bij u zelf een heleboel terug?
Ja, dat was als een soort thuiskomen. Ik had me niet gerealiseerd, maar als je veel reist of lange tijd in het buitenland woont, dan ontmoet je nooit mensen die je van vroeger kent. En nu kwam ik daar achter elkaar om mensen tegen waarmee ik op school had gezeten of die les hadden gehad van mijn moeder of van mijn vader, die allebei in het onderwijs zaten. Dus dat was opeens heel vertrouwd en dat was voor mij heel onbekend. Dat,
ja. En was Zeeland nou heel erg veranderd dan? Toen ik daar terugkwam en dat terugbekeek?
Ja, ik vond het wel. In mijn jeugd, zo kort na de Tweede Wereldoorlog, was het erg gehavend geraakt door bombardementen, overstromingen. Het was heel kaal. Alle bomen waren verdronken. En toen ik opgroeide, waren die bomen nog heel klein. Maar nu vind ik Walcheren is zoveel groener geworden. Ja. En
ik las ook ergens, u zei iets heel moois ook over de stranden van Zeeland. Dus op heel veel buitenlandse plekken waar u bent geweest, daar zijn die stranden afgekaveld en dan zie je dat zand spoelt weg. Terwijl in Zeeland gebeurt het tegenovergestelde. Hè? Daar halen ze zand juist uit het water naar het strand toe om het mooier te maken.
Ja, en om het land te beschermen voor de zee. Ja, in veel landen is daar wordt geen geld voor ter beschikking gesteld. Daar is geen consensus over. Nee, en mensen halen dan zand van het strand om huizen te bouwen. En vervolgens stroomt een heel dorp weg. In Zeeland wordt daar heel serieus
werk van gemaakt.
Precies.
Ja. Die ouderen, die voor een deel dus dementerend zijn of waren, wat vertelde die u nou waar u wat mee kon dan voor dat boek?
Vaak waren de dingen die gisteren gebeurd waren of een uur geleden, die waren heel vaag. Maar de belangrijkste herinneringen, daar hebben ze het nog steeds over. Ja, bijvoorbeeld het geallieerde bombardement van de dijk van Westkapelle. Daar kwam het gesprek heel vaak op terug. En er zijn mensen die liggen daar nog steeds van wakker. Ja. En,
de watersnood ook of niet?
Watersnood op Walcheren speelde dat minder een rol. Maar er waren bijvoorbeeld wel vluchtelingen van Schouwen-Duiveland naar Walcheren gekomen. En daar was een vrouw, dat was zo'n vluchteling. En die had dan in Westkapelle haar man ontmoet. En zulke verhalen kwamen allemaal boven. En toen ik jong was, werd er eigenlijk heel weinig over de oorlog gesproken. Mensen keken vooruit. Het ging over de wederopbouw. Dus dat was voor mij ook heel bijzonder om al die jaten eigenlijk op te vullen en me te realiseren wat die mensen die zo heel rustig om mij heen woonden, wat die eigenlijk allemaal mee hadden gemaakt zo kort daarvoor.
Ja, was het voor u zelf ook een soort herwaardering van Zeeland?
Ja, ik, uh, Ik heb, heb het daar als kind ook altijd heel fijn gevonden. In Middelburg woonde ik en dat is een stadje, dat vind ik nog steeds precies goed qua formaat. Niet te groot, niet te klein. Ja. En ja, het is bijzonder goed toeven in Zeeland.
Ja.
En,
maar herwaardering wil zeggen dat je daar dus vroeger dan blijkbaar toch anders over dacht.
Nou, als kind neem je de dingen gewoon zoals ze zijn. En je realiseert je niet hoe bijzonder het is dat wij met school bijvoorbeeld, met de klas, fietsten we naar het strand. En dan maakten we daar een feest. En dat vonden we heel gewoon.
Dat waardeer je eigenlijk pas later. Als je
en later denk je van, wat een vrijheid, wat een schitterende natuur.
Ja. En nou was dit is volgens mij het eerste boek dat u in opdracht schrijft, hè?
Ja,
heb ik dat
klopt.
Goed gelezen?
Ja.
En dat was een van de vragen van degene die dat aan u vroeg om dat te gaan maken. Of u de mensen voor wilde leggen, ja, wat heb je nodig voor geluk? Van hoe moet je nou als je in een verpleeghuis woont, waar u gelogeerd heeft een lange tijd, hoe moet je daar nou gelukkig zijn? Hoe moet dat?
Ja, niemand wil in een verpleeghuis terechtkomen. Maar als je daar dus terechtkomt, ja, dat was heel verschillend voor mensen. De een die zag je zichtbaar genieten van maaltijden. Een ander zat elke middag heel genoeglijk op een mooie binnentuin. Een vrouw die leefde helemaal op als er oud-Hollandse liedjes gezongen werd. En zo was er voor iedereen wat. Mm. En het was ook wel bijzonder te zien om hoe de verzorgers en vrijwilligers en ook familieleden die op bezoek komen, hoe die dan zorgen voor zoiets. Die dan gaan zingen met de mensen of een wandeling gaan maken.
Maar was het ook confronterend op een bepaalde manier misschien? Dat je ziet, ik weet niet of u dat hardop heeft gedacht. Van stel dat ik nou over een aantal jaren, heel veel jaren misschien wel in zo'n soort omgeving woon.
Nou, mijn moeder woont ook in zo'n verpleeghuis. Dus ik kwam daar al regelmatig voordat ik hieraan begon. Je hoopt natuurlijk dat je in je slaap overlijdt zonder dat je er last van hebt. Maar als ik zie hoe die tehuizen waren waar ik logeerde, dan denk ik dat je, het zijn moeilijke jaren. Maar zo wordt er toch heel mooi voor mensen gezorgd.
Zeeuws geluk van Caroline Visser. Ik dank u wel voor het verhaal. En wie het wil lezen, kan het lezen in uw boek. Dank u. Ik wens u een goede nacht. Morgen is er weer een oog. En dat wordt een heel mooi oog. Goedenacht.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook rondom de feestdagen. Filmmuziek, familieconcerten, jazz, klassieke muziek. U hoort het deze winter allemaal in het Concertgebouw. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl.
De Nationale Opera presenteert Rossini's geliefde De Barbier van Sevilla. Een feest voor jong en oud. Kaarten via operaballet.nl.
Vergroot uw wereld met de kwaliteitsjournalistiek van de Volkskrant. Om uw kijk op de wereld voorgoed te vergroten, heeft de redactie 4 baanbrekende boeken geselecteerd. Lees nu 4 weken voor maar €4 de Volkskrant en ontvang een boek naar keuze cadeau. Ga naar volkskrant.nl/actie en start direct met lezen.
100 jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Ervaar de unieke beeldententoonstelling waar daadkrachtig verzet en intens verdriet samenkomen. Met werk van onder andere Käthe Kollwitz. Nu te zien bij Museum Huis Doorn. Ga naar huisdoorn.nl.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.
NPO Radio 1.